Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Voor het eerst krijgt een Vlaamse gemeente een burgemeester met volledig allochtone roots. En dan is het nog een Mohamed ook. Ridouani is een geboren en getogen Leuvenaar, getrouwd met Geertrui en vader van twee zoontjes. Het enige lichtje in de socialistische duisternis wordt hij genoemd. Komt uit een allochtoon arbeidersgezin, leerde lezen en schrijven in de wijkwerking, betaalde zijn studies door jaarlang hamburgers te bakken in de plaatselijke fastfoodketen en liet een carrière bij een multinational staan om in de politiek te gaan. Wie is Mohamed Ridouani en wat vooral is zijn ambitie als burgemeester? Dag Mohamed, zit u op een berg of zit u in een dal?
Wel, op dit ogenblik heb ik eerder een goed uitzicht op mooie hoogte.
En dat komt omdat je burgemeester bent?
Ja, laat ons zeggen dat toch een van de mooiste momenten was in mijn leven, denk ik. Dus het gevoel te hebben dat je zo'n groot vertrouwen krijgt van je eigen gemeenschap, mijn Leuvense gemeenschap, dat mensen zich uitspreken en jou dat mandaat geven om zo'n prachtige stad te leiden. Ja, die avond van de verkiezingen, dat was toch... ik denk dat ik toen wel een 10 centimeter boven de grond gezweefd heb.
Dat is niet echt een berg, hè?
Nee, dat is zeker niet.
Maar we zijn nu enkele maanden verder. Ben je nu al terug met je benen op de voeten, met je voet op de grond gekomen?
Ja, de voorbije weken waren best wel intensief. Wat wel een meevaller was, is dat we snel een coalitie hebben kunnen maken. Een stevige coalitie die heel breed vertegenwoordigend is. Dus we hebben een coalitie met SPA, Groen en CD&V. En dat heeft ook gemaakt dat we de weken tussen de verkiezingen en nieuwjaar hebben kunnen gebruiken om alles voor te bereiden, plannen te maken, mandaten te verdelen, bevoegdheden te verdelen. Dus laat ons zeggen, van het moment van de eetaflegging hebben we toch wel, zijn we heel goed kunnen starten en hebben we met grote snelheid een aantal dingen kunnen waarmaken.
Ik ken jou niet, maar op basis van wat ik heb gelezen, je hebt een boek geschreven op basis van je beleidsvoorstel, op basis van hoe je presenteert aan de bevolking, lijkt je me iemand die op een handige manier Brenere charme kan koppelen met lichtvoetige ernst.
Dat is een mooie beschrijving, moet ik zeggen. Ik zeg altijd, ik ben een kreeft, hè. Dus mijn geboortedatum is in juni. En zoals de kreeften ben ik eerder emotioneel aan de binnenkant. Misschien wat gereserveerd aan de buitenkant, dat klopt. En het is de combinatie van de twee die mij wel typeert.
Wel, dat denk ik ook. En misschien ben je daarom net zo populair bij de bevolking, maar net zozeer bij collega-politici, want dat hebben we natuurlijk ook even zitten vragen, ook bij andere partijen, ook jouw vorige werkgever. Je bent toch ook iemand die echt voor de ratio durft te gaan?
Toch gekoppeld aan voldoende empathie. Dus ik zou niet aan politiek willen doen puur uit rationele overwegingen, want daarover gaat politiek niet, hè. Politiek gaat ook over keuzes die mensen raken in hun dagelijks leven. En ik probeer toch wel rekening te houden met waar een brede laag van de bevolking van wakker ligt. Ik geloof ook dat het succes van 14 oktober daarvan afhankelijk was. Net doordat ik zelf uit een arbeidersgezin kom, kan ik mij relateren met mensen die het niet altijd even breed hebben. Maar ik kan het zo goed in de academische omgevingen komen. Ik spreek met ondernemers, ik spreek met jongeren. En dus ik geloof dat ik best wel in staat ben om met heel veel mensen een persoonlijk contact te leggen.
Maar je bent geen kreeft, je bent een chameleon.
Nee, toch een kreeft. Wist u dat kreeften nog al langer bestaan dan mensen? En ze zijn over de eeuwen en miljoenen jaren heen steeds zichzelf gebleven. Dus ze hebben een ongelooflijk aanpassingsvermogen, met andere woorden. Dus ik denk dat ze nog straffer zijn dan chameleons.
Mohamed, Je bent 4. Als je wordt opgepikt door de wijkwerking, geloof ik, de straatmus. Klopt het dat je eigenlijk alleen maar Berbers kon praten?
Ja, op dat moment kon ik... Dus mijn moedertaal is Berbers.
Evident.
En mijn ouders zijn begin jaren 70 hier toegekomen. Mijn vader is onmiddellijk als... dus het was eerst mijn vader die hier is toegekomen. Is onmiddellijk beginnen werken. Eerst bij Vlemings Mayonnaise en dan bij een aannemer uit Limburg. Waar hij de rest van zijn carrière heeft gewerkt.
Als arbeider.
Als arbeider. Als arbeider. Hè. Dus mijn vader was polierder. Dus hij maakte van die betonnen vloeren die je in parkeergarages tegenkomt. Op zo'n helikopter waar je zo een hele nacht op moet zitten om die betonvloer goed glad te krijgen. Dus dat was zeer zware arbeid. En ja, in der tijd werd er niet geïnvesteerd in bijvoorbeeld Nederlandse lessen voor nieuwkomers en zo. Dus het was die arbeid op de eerste plaats. En zo groeide ik op als oudste zoon in een arbeidersgezin met inderdaad als moedertaal het Berbers.
En jouw moeder was een huisvrouw?
Ja, dus mijn moeder is enkele jaren later overgekomen op het moment dat ze getrouwd waren. Dus mijn vader was maar 17, hè, dus ze zijn pas jaren later getrouwd. Dan is mijn moeder ook overgekomen en heeft zich ontfermd over het gezin thuis dan. Hè. Wij zijn met 6 thuis, 6 kinderen. En dus effectief, in die tijd en zoals in de logica van een arbeidersgezin gaat het over... Ja, de vader zorgt dat er inkomen is, de moeder zorgt dat het huishouden draait en men behelpt zich. En plus, wij woonden toen in de Jozef Tweestraat, een arbeiderswijk, de Mussenwijk in Leuven. Ja, wij woonden in een heel klein huisje met 3 gezinnen, 9 kinderen. Wij hadden 1 kamer voor ons gezin. Dus met 2 zoontjes en mijn zus was toen ook op komst. Dus dat waren toch geen luxueuze omstandigheden.
Sorry, zeg je nu 3 gezinnen in 1 huis?
3 gezinnen in een zeer klein huis. En dus,
met hoeveel woonden jullie dan in 1 huis?
Dus ja...
Alles
dus,
samen?
Alles samen, 9 kinderen en 6 volwassenen.
Mijn god.
En 15 mensen. Ik weet nog dat de keuken zich in de kelder bevond. We hadden ook geen tuin, maar een koer. Vanachter, maar ik heb daar geen trauma aan overgehouden of zo. Integendeel, wij zijn een heel hecht gezin nog altijd, een hechte familie. En die waarde hebben we ook wel meegekregen. En je leert ook beseffen wat een bescheiden omgeving betekent. Je leert ook omgaan met beperkingen. En van daaruit proberen vooruit te geraken. Dus dat heeft mij toch wel gevormd in mijn prille jaren.
De vraag was dus, je bent 4, als je bij de Mustrecht komt, een wijkwerking, en het is Ingrid Pira, God betert, de, nog niet toen, maar wel later burgemeester van Mortsel, groen burgemeester, die eigenlijk jou heeft leren lezen en schrijven en spreken.
Ja, zo zie je hoe het leven op een ongelooflijke manier kan meanderen en wat toevallige ontmoetingen kunnen betekenen. Ingrid Pira, inderdaad later burgemeester geworden, was toen in de jaren 80, behoorde zij zo tot de 68aars, van hoogopgeleide jonge mensen die zich enorm engageerden in de samenleving, ook doordat er grote werkloosheid was, hè, dus men geraakte niet aan de bak. En Ingrid had als coördinator daar een werking op poten gezet in de straatmus en buurtvereniging vlakbij. En daar konden jonge mensen binnen en buiten lopen. En voor mij was dat werkelijk een groot geluk, want ik kon daar leren lezen en schrijven nog voor ik naar het eerste leerjaar ging. Nog voor ik echt naar school ging. En ik kan je zeggen dat wat Ingrid en de mensen daar voor mij betekend hebben, toch voor mij heel, heel belangrijk is geweest. En dat is een les die ik nog altijd meeneem. Dus kinderen uit migrantengezinnen, uit gezinnen die kwetsbaar zijn, die moet je in feite op heel jonge leeftijd meepakken. Niet alleen om hen te leren lezen en schrijven, maar ook om hen rijkere levenservaringen mee te geven. Want ik kwam daar in contact met studenten wiens wereld natuurlijk veel rijker was dan die van mij. Die veel meer ervaringen hadden en die naar mij luisterden, mij inspireerden. En daar werd er toch al een eerste zaadje geplant, daar ben ik zeker van.
Maar is het ook niet gewoon omdat je daar ontvankelijk voor was? Of denk je dat dat echt zo werkt?
Want
nu heb je het echt letterlijk over de maakbaarheid van de mensen,
ja,
van de samenleving.
Ik geloof ook in de maakbaarheid van de samenleving.
Dat zal wel, je bent een socialist, maar de vraag is of dat ook klopt.
Ja, wij hebben vandaag, geloof ik, de maakbaarheid van de samenleving ingeruild voor de maakbaarheid van het individu. Met andere woorden, we zijn te veel gefixeerd op het succes en het falen van het individu. Als je het gemaakt hebt in je leven, tussen aanhalingstekens, ja, dan ben je uiteraard briljant en ligt het aan jou. En als je pech hebt gehad onderweg, dan ben je een sukkelaar. Dan ligt het ook aan jou. In mijn ogen is de waarheid genuanceerder en moet je rekening houden naast de individuele verantwoordelijkheid die ik niet uit de weg ga. Uiteraard zal ik daar een zekere aanleg voor hebben gehad. Uiteraard was de verantwoordelijkheid van mijn ouders die gezegd hebben, Mohamed, ga naar die buurtwerking. Daar krijg je natuurlijk extra ondersteuning die wij jou niet kunnen geven. En zorg dat je studeert, zodat je niet hoeft door te maken wat wij hebben doorgemaakt. Maar anderzijds, de samenleving die investeert in dat soort ondersteuning, buurtverenigingen, kwalitatief onderwijs, ja, daar kan je ook niet buiten. Dus ik geloof werkelijk dat indien de VZ2-straatmuus er niet was en Ingrid Pira, indien ik geen kwalitatief onderwijs kon genieten dat betaalbaar was voor ons gezin, indien ik later niet de juiste mensen was tegengekomen, met andere woorden, indien de samenleving niet in mij had geïnvesteerd, dan zat ik hier vandaag niet bij u in de studio als burgemeester van Leuven. Dus,
maar misschien als crimineeltje? Kan dat?
Dat zou misschien wel gekund hebben. Als mijn ouders nu ervoor gekozen hadden om in plaats van terecht te komen in Leuven, God betert, als ze nu waren terechtgekomen zoals heel veel toen Marokkaanse arbeidersmigranten in Molenbeek,
bijvoorbeeld,
dan was ik vandaag wellicht iemand anders geworden. Had ik toen de energie die ik had en mijn jeugdige creativiteit niet gestoken in positieve zaken zoals onderwijs en sport, maar misschien in andere zaken die niet zo positief zijn en misschien de criminaliteit of in vandalisme of wat dan ook, op sleeptouw genomen door mensen die het minder goed met jongeren voor hebben.
Dat heet dan slechte vrienden, hè? Tussen aanhalingstekens.
Dat is natuurlijk een cliché, maar de omgeving mag je nooit wegdenken. Dus de jongeren die daar in Molenbeek alles kort en klein hebben geslagen, dragen een heel grote verantwoordelijkheid en hun ouders op de eerste plaats. Ik zou zoiets in Leuven nooit tolereren. Anderzijds, als je gaat kijken naar de situatie in Molenbeek, enorme bevolkingsdichtheid, de grootste van Brussel, weinig voorziening op vlak van sport, cultuur, onderwijskwaliteit is niet navenant. Wel, dat is een kruidvat. Kruidvat, grote concentratie van armoede, van segregatie, culturele segregatie. Wel, dat is wachten op een groot probleem dat zich uiteindelijk toch zal manifesteren.
Ik wil maar zeggen, het is duidelijk voor jou dat jij niet de uitzondering bent. Het is niet toevallig Mohamed Ridouani, dat is de jongen die uit die straatmuus is gekomen, die wijkwerking, en omdat hij zelf ervoor gekozen heeft en hardwerkend is en goed geïnspireerd is dat hij er is gekomen. Nee, die samenleving kan daarbij toedragen.
Absoluut.
Ja. Dus dat is want je weet dat daar een hele andere beweging zit van onzin, hè?
Wel, maar nogmaals, ik ben een progressief politicus die gelooft in de maakbaarheid van de samenleving, die dat koppelt aan individuele verantwoordelijkheid. En dus mijn boodschap aan heel veel jongeren, wie ze ook mogen zijn, ik heb die ook geformuleerd de avond van de verkiezingen, hoewel ik in de voorbije jaren, ik was ook schepen in Leuven, ik heb van mijn afkomst nooit echt een punt gemaakt, maar die avond was symbolisch. En ik heb toen ook gezegd, kijk, aan alle jongeren, wie ze ook zijn, wat hun situatie of afkomst of overtuiging ook is, het feit dat ik hier mag staan als burgemeester van een prachtige stad als Leuven, als zoon van arbeidersmigranten, is een teken van hoop. Met andere woorden, in een stad als Leuven, als je je inzet, je verantwoordelijkheid neemt, zijn er kansen voor jou en kan je je dromen waarmaken. En dat is de combinatie van een samenleving die kansen biedt, gekoppeld aan natuurlijk de individuele verantwoordelijkheid om die kansen ook te nemen. Maar het is wel de combinatie van de twee.
Mohamed, zoals iedereen en al mijn gasten hier, mag je boeken meebrengen waar je eigenlijk door geïnspireerd bent geraakt, bezield ook misschien wel, waar je de begeerte hebt ontdekt. Dat kunnen teksten zijn, dat kan van alles zijn. We hebben hier al heel veel over de vloer gehad. Je begint bij eigenlijk een van de best verkochte boeken ooit. Er zijn er in 300 verschillende talen verschenen. Van het Engels tot het Drents, van het Berbers tot het Inuits. Dus onvoorstelbaar. Ongeveer 150 miljoen boeken zijn ervan verkocht. Dat is beter dan J.K. Rowling, bijvoorbeeld, om maar iemand te noemen. Net niet zo goed als de Bijbel. Of de Koran. Nee, die komt nog ver achter. Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry. Een vreemde man. Misschien alleen al zijn biografie. Een waaghals, oorlogsheld, brokkenpiloot. 44 geworden. Jij bent bijna 40, dus nog 4 jaar. En dan zou het al voorbij zijn, kun je dat voorstellen. Hij kwam aan zijn einde met een zweefduik in de Middellandse Zee als piloot. Dus zeer vreemde omstandigheden. Ik geloof dat het lijk nooit is teruggevonden. Maar die Antoine de Saint-Exupéry schreef dus Le Petit Prince. Eigenlijk een heel eenvoudig sprookje van een naamloze kleine prins. We komen nooit zijn naam te weten. Die na wat planethopping op aarde terechtkomt. En daar een ik-persoon moet, een piloot niet toevallig, met motorpech in de Sahara. Waarom fascineert dat boek jou zo?
Ik vind het boek om te beginnen prachtig geschreven. Er zit heel veel herkenbaars in. En ik kom zelf uit een cultuur waarin het narratief heel belangrijk is. Hè. Dus Berbers hebben geen geschreven cultuur. Die werd door de Arabische verovering in Noord-Afrika eigenlijk helemaal uitgewist. En dus generaties over generaties werd vooral mondeling narratieven overgebracht. Vele verhalen. Hè. Mijn vader vertelde ze ook thuis. En dat herken ik hier ook in. En narratieven waar een diepere boodschap in schuilt die ons ook raakt, omdat we er een waarheid in ontwaren. En Le Petit Prince, De Kleine Prins, is een heel, heel mooi boekje dat ik ook vaak lees met mijn eigen kinderen en dan benieuwd ben naar hoe zij erop reageren. En dan discussiëren we er ook over. Maar er zitten heel wat boodschappen in over verbinding, over opgroeien, over eenzaamheid, over de strijd om je tot jezelf te kunnen ontplooien. Dat gaat ook altijd een beetje gepaard met je losrukken uit de groep. En de zoektocht naar de waarheid in het leven. En dit zijn universele zaken. En dat is ook de reden waarom ik denk dat dit boekje in al zijn eenvoud en kracht zo succesvol is gebleken over heel de wereld.
En niet alleen voor kinderen natuurlijk. Ik denk dat de volwassenen niet alleen stiekem, maar ook heel prominent meelezen. Als ze dat voorlezen voor hun kinderen. Twee zoontjes, Dries en Ilia geloof ik. Hoe oud zijn ze?
5 en 7 jaar.
Ja. En ben je een goede vader, denk je?
Of ik een goede vader ben, dat zullen ze later moeten getuigen. Ik ben natuurlijk niet zo vaak aanwezig als politicus, maar de momenten dat ik er wel ben, probeer ik ook echt vader te zijn. En het praten met elkaar, het samen wat filosoferen, wat luisteren naar je kinderen, is toch iets wat ik zelf zoveel mogelijk probeer te doen. En ik hoop dat ze dat, dat hen dat bijblijft als ze ouder worden. En zeker op het moment dat ik er niet meer zal zijn.
Ja, we gaan terug naar Saint-Exupéry. Je gaat een fragment voorlezen. Het is de kleine prins die de vos ontmoet. En ze hebben het over vriendschap bijvoorbeeld. Luisteren.
En toen verscheen de vos. Goedemorgen, zei de vos. Goedemorgen, zei de prins beleefd. En hij draaide zich om, maar zag niets. Hier ben ik onder de appelboom, zei de stem. Wie ben je, vroeg het prinsje, je bent beeldig. Ah, ik ben een vos, zei de vos. Kom met me spelen, stelde het prinsje voor, ik ben zo verdrietig. Ik kan niet met je spelen, zei de vos, ik ben niet tam. Oh, pardon, zei de kleine prins. Maar bij nader inzien vroeg hij, wat is dat, tam? Jij komt niet uit deze buurt, zei de vos, wat doe je hier? Ik zoek de mensen, zei het prinsje. Wat betekent tam? De mensen, zei de vos, hebben geweren en ze jagen. Dat is erg lastig. Ze houden ook kippen. Dat is hun enige nut. Zoek je kippen. Nee, zei het prinsje, ik zoek vrienden. Wat betekent tam? Dat is nogal een vergeten woord, zei de vos. Het betekent verbonden. Verbonden? Jazeker, zei de vos. Jij bent voor mij maar een klein jongetje, als alle andere kleine jongetjes. En ik heb je niet nodig. Ik ben voor jou een vos, als alle andere vossen. Maar als je me tam maakt, dan zullen we elkaar nodig hebben. Dan ben je voor mij enig op de wereld en ben ik voor jou enig op de wereld.
Mohamed Ridouani, de burgemeester van Leuven, las uit Le Petit Prince. Tam, verbonden zijn met. Eigenlijk, Mohamed, is dit, want even verderop zal de vos zeggen, het is goed om een vriend te hebben gehad, zelfs als je doodgaat. Dit gaat toch ook over vriendschap? Ik bedoel dan als concept. Voor de wereld misschien zelfs.
Wel, het woord verbinden, verbonden, valt hier naar een heel belangrijk concept. Omdat ik geloof dat mensen hebben de neiging zowel tot eros als tot thanatos, zegt men in het Grieks. Wij dragen in ons de neiging om te willen behoren tot een groep. We zijn zelfs in staat tot zelfopoffering, soms letterlijk, voor onze kinderen, voor onze omgeving, onze familie, mensen die we graag hebben. Anderzijds, ja, van kinds af wil je je eigen individualiteit kunnen ontwikkelen, onttrek je wat aan de voogdij van je ouders, je wilt jezelf zijn, dus het loskomen van die groep, individualisme. En het is de balans tussen die twee die we ons leven lang proberen te zoeken. Maar in mijn ogen is de slinger vandaag wat doorgeslagen. Ik heb het daar net ook al over gehad. Er is vandaag in mijn ogen veel te veel de nadruk op individualisme. Het zelf je ding kunnen maken, er staan. Terwijl die hang naar verbondenheid, naar het zoeken naar die vriendschap, willen behoren tot een grotere groep, je identiteit kunnen ontwikkelen samen met anderen en behoren tot een bredere gemeenschap is ook iets universeel in mijn ogen. En misschien is het tijd dat we daar wat meer aandacht voor hebben.
Even persoonlijk. Ik zeg dat niet gratuit, omdat ik al heel vaak heb gemerkt, ook bij mensen die aan de weg, vooral bij mensen die aan de weg timmeren, dat het persoonlijke vaak ontzettend belangrijk is geweest voor hun publieke carrière. Of ze nu politicus zijn of industrieel, dat maakt niet uit. Heb jij vrienden? Heb jij boezemvrienden? Heb jij iemand waarmee je absoluut bent verbonden, behalve je vrouw, neem ik aan?
Mijn vrouw komt op de eerste plaats. Wij hebben elkaar eerder op latere leeftijd leren kennen. En ik denk de kracht van onze relatie is dat wij echt vrienden zijn.
Ah, ja.
Ja, dus als er één iemand is waarmee ik heel lang kan praten, van gedachten wisselen, naar wie ik ook echt luister, wiens advies ik heel belangrijk vind, dan is zij het wel. Dus,
Geertrui.
Geertrui. Ik ken haar al sinds mijn studentenjob in de Kwik, toen ik een jonge twintiger was. Ik vond haar beeld mooi. Maar we zijn pas 10 jaar later een koppel geworden. Maar dus dat was ook een heel bewuste keuze. En sindsdien zijn we werkelijk onafscheidelijk. Ik hoop dat mag blijven duren. En dus zij in de eerste plaats. En dan zijn er nog een paar andere mensen die ik beschouw ofwel als mentor ofwel als innige vriend. Louis Tobak is ook zo iemand. De man die mij uiteindelijk overtuigd heeft om de stap naar politiek te maken, die mij heeft overtuigd dat als je wat wil veranderen aan de samenleving, als je ideeën in de praktijk wil omzetten, ja, dan moet je verantwoordelijkheid opnemen. En
die jou eigenlijk uit de bedrijfswereld heeft weggehaald. Deloitte, een hele grote speler, 250.000 werknemers, ja. Gigantisch. Je had daar ook een verantwoordelijke functie, consultant. En dan toch de politiek instappen. Een keuze die vandaag niet voor de hand ligt.
Die is vandaag niet voor de hand, maar was het toen ook niet. Ik was 27 jaar, nog heel jong. En je moet je ook inbeelden en dat een beetje door de ogen van mijn ouders zien. Die een enorme sprong gemaakt hebben door die arme regio in Marokko te verlaten, hier een leven op te bouwen. Wiens zoon dan uiteindelijk een diploma kan halen aan de universiteit. En dan een job heeft waar hij een maatpak mag dragen met een vast contract, zoals mijn vader zou zeggen, met laat ons zeggen, zekerheden in het leven.
En goed betaald.
En dat was inderdaad goed betaald. Ik had carrière-mogelijkheden. Ik deed die job ook graag. Ik heb heeft ook bijgedragen tot mijn eigen groeipad. Maar het kriebelde enorm. En ik heb ook, eerst had ik geweigerd om in de politiek te stappen, om schepen te worden destijds onder Louis. Maar hij is de man die mij overtuigd heeft. En ik herinner mij zijn woorden nog. Hij zei, ja, ik geef je op een papiertje dat je er geen spijt van gaat krijgen.
We gaan naar muziek luisteren, Mohamed. Marta Argerić, een Argentijnse pianiste, samen met Gauthier Capuçon, cello, spelen Robert Schumann. En een van die stukken heet Mit Humor, Vanitas Vanitatum. Alles is ijdelheid, ijdelheid der ijdelheden, Mohamed. Ook in de politiek?
Politici zijn over het algemeen vrij ijdel en hebben een groot ego. Maar anderzijds is dat misschien...
Maar ik ben de uitzondering, wou je dat zeggen?
Ik ben uiteraard... Nee. Ik weet niet of ik ijdel ben, maar ik laat ons zeggen... Ik hou toch goed in het oog wat er zoal verteld wordt. En ik denk dat veel politici dat ook hebben.
Marta Argerić op piano en Gauthier Capuçon cello met Schumann. En het was een beetje humoristisch bedoeld. Vanitas vanitatum, ijdelheid der ijdelheden. Bij mij zit nog altijd Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven. Mohamed, zullen we eens ineens naar Brel overstappen? Jacques Brel. Denk een beetje iemand waar je naar opkijkt. Je hebt een interview meegebracht met hem. Je gaat het zelf een stukje voorlezen. Dat ik niet kende, maar waar ik eerlijk gezegd een beetje van achterover ben geblazen. Wat een mooi stuk interview. Over de moeilijkheid om van Vilvoorde naar Hongkong te gaan. Waar heb je dat gevonden?
Ik ben het toevallig tegengekomen in een artikel dat ik ooit eens gelezen heb in de krant. Maar ik was er zelf ook zo door geraakt, omdat hij ogenschijnlijk zo vanuit de buik vertelt in dat interview waarom mensen, laten we zeggen, moeilijke keuzes uitstellen. Wij zijn zo creatief in het vinden van uitvluchten om toch maar die nodige keuze toch niet te moeten maken. En in dat interview vat hij dat heel mooi samen met een paar woorden en ik vond dat treffend, zeer treffend.
De Engelsen hebben daar een fantastisch woord voor. Wij zijn het ook wat gaan vernederlandsen, procrastination, hè, dus dat uitstelgedrag, procrastinatie. Prachtig boek over verschenen, over de procrastination equation. Weet je dat 95% van de wereldbevolking leidt aan uitstelgedrag?
Ja.
95%. Heb jij daar last van?
Wel, aan zichzelf kent men een ander, hè. Dus,
of ben je bij die 5% die daar...
Nee, helaas. Nee, ik weet perfect waar je het over hebt. Ik probeer wel voldoende discipline aan de dag te leggen om te doen wat moet, en zeker 's morgens, van dan meteen aan te beginnen. Want je weet het van jezelf ook. Hè. Als je begint met zo... ik kom er nog wel aan toe. Of je maakt dat to-do-lijstje en dan... Dus ik probeer dat te vermijden, maar ik weet perfect waar het over gaat.
Weet je wat ellendig is? En nu, je hoeft het misschien niet te beamen, hoor, maar je hebt het over een to-do-lijstje. Je zit daar dan op een rijtje wat je nog te doen hebt. En de volgende dag neem je dat lijstje of een deeltje ervan terug mee. En een week later zie je dat daar nog altijd diezelfde dingen van dat to-do-lijstje opstaan. Dat is erg.
Terwijl op het moment dat je het dan toch aanpakt, die taak of wat dat je moest doen, dan geeft dat een opluchting. En dan zeg je achteraf, was dat nu zo onvermijdelijk? Dus,
maar de burgemeester van Leuven leidt er ook aan.
Wel geregeld.
Wat een opluchting. Ja. Nee, maar dat is om gek van te worden. Hè? En daar heeft hij het onder meer over, Brel. Misschien is hij gewoon lezen. Doe alsof je Brel bent, ja. Mohamed.
Wat het moeilijkste is voor iemand die zeg maar in Vilvoorde woont en in Hongkong wil gaan wonen, is niet naar Hongkong gaan, maar weggaan uit Vilvoorde. Dat is moeilijk. Want eens in Hongkong komt alles in orde. Het volstaat om gezond te zijn en een beetje bezeten te zijn en dan... Hongkong ligt binnen ieders bereik. Maar weggaan uit Vilvoorde, dat is moeilijk. Quitter Vilvoorde, ça c'est dur. Ik ken een miljoen mensen die een boek gaan schrijven, ja toch? Oh, ik ken er. Ik ben er een miljoen tegengekomen tijdens mijn leven. Van die mensen die zeggen, weet je, nog 2 jaar. Nog 2 jaar bretellen verkopen, hè? Maar dan in 73 schrijf ik een boek. En dan, in 73, kom je ze tegen en zullen ze zeggen, ik blijf knollen verkopen, zie je. Ik leef met mijn knollen, ik heb een vrouw, ik heb 2 kinderen. Ik heb een kat, ik heb een vriendinnetje. Mijn auto is versleten. Ik verkoop knollen tot in 75 en in 75 schrijf ik een boek. Het boek is een symbool. Ik vind, of het nu bretellen zijn of knollen, als je zin hebt om iets te doen, moet je erin gooien. Je moet het gewoon doen met het risico dat je fout zit. Ik zit daar maar liever fout. Ik wil me erin gooien en dat zal ik dan doen ook. Waar zal het allemaal op uitdraaien? Kristallenbol en koffiedik kijken. En weet je waarom de mensen geen liedjes maken? En weet je waarom de mensen niet zingen? En weet je waarom mensen geen boeken schrijven? Omdat ze iets anders in de plaats doen. Het is alleen maar dat. Het is zin hebben om naar Hongkong te gaan. Ik kom erop terug. De moeilijkheid om van Vilvoorde naar Hongkong te gaan, is niet van Brussel naar Hongkong, maar van Vilvoorde naar Brussel gaan. Dat is de moeilijkheid.
Mohamed Ridouani was even Jacques Brel in een interview met hem. De moeilijkheid om van Vilvoorde naar Hongkong te gaan. Dat is eigenlijk gewoon naar Brussel trekken. Zaventem bedoelt hij en het vliegtuig op. Mohamed, Vilvoorde natuurlijk. Daar zit jou inderdaad een van de weinige evenknieën die nog hebt. Socialistisch burgemeester Hans Bonte. Dit was toch geen verborgen boodschap, hè, naar elkaar toe?
Nee, dat, ik kan alle schertsen doen met Hans, maar dit gaat inderdaad over iets essentieels. En waar we, het is herkenbaar, dat heb ik graag. Zo van die, zowel in het boekje van Saint-Exupéry, De Kleine Prins, als zo'n eenvoudig interview van Jacques Brel. Het gaat over die boodschappen die we wel allemaal herkennen en die iets zeggen over wie we zijn.
Want hij zegt, ja, als je zin hebt om iets te doen, doe het dan gewoon, maar weet je hoeveel mensen, want je kent ze ook, die in het café zeggen, goh, daar ga ik een boek over schrijven. Of ik zal, een song, dat kan ik allemaal. Ik bedoel, je komt ze elke dag bijna tegen. En je weet dan, en dat is tragiek tegelijkertijd, maar ook een beetje, ja, de mildheid, je weet dat die mensen nooit een boek zullen schrijven en nooit een liedje zullen maken.
Ik denk dat dat te maken heeft ook met de comfortzone waar we zo graag in zitten. En er is een gezegde dat zegt dat in die comfortzone is er geen groei. En er is ook geen comfort in de groeizone. Dus als je iets wil bereiken, moet je uit die comfortzone komen, moeilijke beslissingen nemen. Voor mezelf was dat bijvoorbeeld, ook in gesprek met Louis Tobak, ja, mij opwerpen als lijsttrekker voor het burgemeesterschap. Niet evident in onzekere tijden. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. En als het minder goed was afgelopen, dan had ik mezelf ook niet kunnen kwalijk nemen dat ik het niet gedaan heb.
Maar laat ik me nu eens even jou gewoon uit je comfortzone halen, want je bent eigenlijk in die comfortzone gebleven. Gemeenteraadslid, schepen, het is eigenlijk een heel traditioneel parcours, burgemeester. Maar ik haal je dan nu even weg. Over 6 jaar bijvoorbeeld, oké. Okay. En Mohamed zegt, ik wil misschien, het kriebelt, ik wil toch eens andere dingen. Wat zit er nog in jou dat je eigenlijk zou willen doen? Ik bedoel, op café zeggende, ik ga nog een boek schrijven. Wat is dat voor jou?
Wel, ik hoop dat ik ooit de kans krijg om buiten Leuven te kunnen doen wat ik in Leuven doe.
Dus minister worden?
Wie weet. Dus je moet wel opletten. Met politiek moet je opletten. Hè. Jeremy Paxman, laat ons zeggen, de Mark van de Loverbos van Groot-Brittannië. Ja. Heeft een prachtig
dat is veel
boekje,
te veel eer voor Mark van de Loverbos.
Hij heeft een prachtig boekje geschreven, The Political Animal. En hij dissecteert daarin van, wat drijft die mensen toch?
Ja.
En op een bepaald moment zegt hij, it always ends in tears. Een politieke carrière eindigt altijd in tranen. Ik hoop voor mezelf niet te snel, maar het is ook zo onberekenbaar. Dus ik ben vandaag een gezegend mens dat ik in een prachtige stad als Leuven burgemeester kan zijn. Ik hoor van heel veel ministers van staat, mensen die andere niveaus, op andere niveaus aan politiek gedaan hebben, die verwijzen altijd naar hun lokaal mandaat. Dat is het mooiste. Ja. Dat is het ook, want je zit heel nabij.
Jean-Luc Dehaene, die zei mij, weet je, wij moeten heel erg opletten dat we daar niet te lang in blijven, want we worden allemaal monstertjes op den duur.
Wel, je moet opletten met macht. Ik hoop dat dat ik nooit blijf vastklampen aan het mandaat omwille van het mandaat. Als ik op een bepaald moment voel dat mijn inspiratie op is, dan zou ik er moeten uitstappen. Ik hoop echt dat ik dat zal kunnen. Misschien het feit dat ik er niet... Ik ben niet opgegroeid in de politiek, kom uit het bedrijfsleven, uit een heel andere context. Dus ik hoop dat ik in staat zal zijn van iets anders te doen op het moment dat ik voel dat de inspiratie weg is. Nu, wat je daarnet aanhaalde over uit de comfortzone komen... Het was wel degelijk een risico, een grote stap voor mij om te gaan voor dat burgemeesterschap. Want wij moesten afscheid nemen van een monument zoals Louis Tobak. Mijn eigen partij doet het niet zo goed. Ik draag de naam Mohamed in conflictueuze en gepolariseerde tijden. Dus ik denk dat ik voor even wel die comfortzone serieus uitgerekt heb.
Ja. Brel, die zei, of die zingt zelfs op een bepaald moment ergens in een van zijn songs, On raconte ce qu'on rate. Je vertelt eigenlijk over dat wat je hebt gemist, wat je niet hebt gehad. Wat heb jij gemist in jouw leven, tot nu toe?
Ik wil niet overkomen alsof het iets dramatisch is geweest of dat ik er een trauma aan heb overgehouden. Integendeel, zou ik zeggen. Het heeft mij sterker gemaakt. Maar als oudste uit een kroostrijk gezin, een arbeidersgezin, daar in de Jozef II-straat in de Mussewijk, ik heb wat mensen noemen een onbezorgde jeugd. Of kindertijd heb ik niet echt gehad. Ik heb me altijd verantwoordelijk gevoeld. Mijn ouders, en zeker mijn vader, hebben niet de kans en de luxe gehad om school te lopen. Dus briefwisseling van de overheid, van de school, ja, die werd in mijn handen geduwd. Ik heb al mijn broers, zussen, nichten en neven ingeschreven in school. Ik deed ze ook naar school en terug naar huis. Dus ik ben van zeer jongs af nogal... verantwoordelijkheidsgevoel, daar ben ik precies mee geboren.
Je werd een beetje zelf een ersatzpapa.
op een bepaald moment denk ik dat dat zelfs meer was, omdat mijn vader zelf de nachten deed. Nachtschiften had, overdag dan moest rusten en slapen. Dus alles wat zich met de buitenwereld afspeelde, de communicatie enzovoort, nam ik heel erg op mij. Nogmaals, ik doe daar dus niet, laat ons zeggen, ik ga niet gebukt door het leven, integendeel.
Maar je hebt wel een beetje...
Maar als je zegt, wat heb je gemist? Ja, dus als ik kijk naar mijn eigen kinderen vandaag, die zitten in de scouts en ze zitten bij de academie en ze leven zich uit. Ik vind dat allemaal prachtig en geweldig om te zien. En dan is het contrast natuurlijk wel vrij groot.
En dan denk je, dat heb ik toch een beetje gemist.
Ja, dus, maar als je de band zou moeten terugdraaien, het feit dat mijn kinderen vandaag hun kindertijd ten volle kunnen beleven, ja, heeft ook wel te maken met mijn kindertijd en nog meer met die van mijn vader. Want vergeleken met mijn vader, ja, heb ik wel degelijk een goede kindertijd gehad, want hij is op zijn 17 jaar is hij weggegaan uit Marokko en heeft hij zijn ouders daar achtergelaten. Zijn vader heeft hij zelf nooit meer kunnen zien achteraf. Dus ik denk dat die sprong nog veel groter is dan die van mij.
Je hebt een nummer meegebracht van Diane Washington uit 1960. Ik ben zelf een ongelooflijke fan van Diane Washington. Maar in een versie nu van hem heel wat later, 2012, met Max Richter, die we kennen als componist van seriële repetitieve muziek. Waarom dit nummer? This Bitter Earth, ja.
Ik vind een nummer dat heel erg raakte. Het is een soundtrack van een film, Shutter Island, van Martin Scorsese, waar Leonardo DiCaprio in speelt. Die denkt dat hij een agent is die een moord moet oplossen, maar in feite leidt aan schizofrenie.
Juist.
En ik vind het nummer dat dateert van veel ouder. Hè. Het is geremixed door Richter. Zij begint eigenlijk vrij cynisch, of this bitter earth. Hè. Zij beschrijft hoe hard het leven kan zijn. Maar naarmate het nummer vordert, geeft zij toch tekenen van hoop dat er misschien toch nog iets positiefs te halen valt uit het leven.
Lord, this bitter earth, what good is love that no one shares in? If my life is like the dust, oh, that hides the glow of a rose, what good am I?
Prachtig.
Ja. Thank you.
this bitter earth.
This Bitter Earth, Diana Washington, geremixed door Max Richter, kwam uit de film Shutter Island.
Berg en Dal, met Padone.
En met Mohamed Ridouani, hij is de burgemeester van Leuven, sinds kort. Mohamed, ja, wat een prachtig nummer is dit.
Ja, het raakt mij elke keer als ik het hoor, ja. Omdat zij ook in haar... Die specifieke stem van haar zo, en het is zo doorleefd. En weer al zo'n nummer dat, ja, vind ik tot heel diep in, bij mij toch komt het heel diep binnen.
Dat is een vrouw die heel erg heeft afgezien, hoor. Dat ja. Hoor je toch.
Ja, ja, ja. Dus, en toch, nogmaals, zij heeft niet alles verloren. Ze geeft het niet helemaal op, hè. Er zit nog altijd vechtlust in. En dat... Ja.
We blijven positief.
Ja.
Enfin, ik zal je niet vertellen hoe ze aan haar einde is gekomen, nee, want dat is veel minder positief. Italo Calvino, ja, een Italiaanse schrijver die in Cuba is geboren, is ook weer niet zo heel oud geworden, schreef eigenlijk zelf wat hij noemde verhaaltjes, raccontini. Hij excelleerde inderdaad op de korte baan. Zelfs de roman die hij heeft meegebracht, De Onzichtbare Steden, is eigenlijk een verzameling van kortere verhaaltjes, waarin hij een 50-tal droomsteden beschrijft. Tenminste, hij laat dat Marco Polo doen, de ontdekkingsreiziger. En die vertelt dat aan de legendarische Kublai Khan. Waarom Italo Calvino en De Onzichtbare Steden?
Het is een klein boekje met inderdaad allemaal op zichzelf staande verhalen die Marco Polo vertelt aan die heerser. Het zijn heel mooie teksten, vind ik. En Marco Polo beschrijft verschillende steden die hij, zogezegd, bezocht heeft. Maar het lijkt wel of hij mensen beschrijft. En elke stad heeft een eigen identiteit, een eigen wezen. En het is ook zo. Ik geloof ook dat steden zijn ook nooit af. Hè. Groeien een stuk organisch, een stukje georganiseerd en zijn een verzamelpunt van de inwoners daar en mensen die er frequenteren. En komen maar werkelijk tot hun recht over vele eeuwen heen. En dus het leven, de gemeenschap, de interactie tussen mensen is nergens zo voelbaar. En zo manifest als in steden.
Calvino schrijft ook over Venetië. En eigenlijk schrijft hij daarover, het is een stad die ongrijpbaar is. Het is alsof ze telkens ontglipt. Beetje zoals die Kublai Khan, waar tegen het verhaal wordt verteld. Denkt zijn keizerrijk te kunnen doorgronden, terwijl het hem ook altijd weer door de vingers glipt. Mijn vraag aan Mohamed Ridouani is, hoe goed kun jij Leuven? Is toch altijd een Leuven dat je niet kent?
Gelukkig maar. Dus ik ben er geboren getogen. En ik heb de verschillende wijken van Leuven over de jaren heen leren kennen. En ik kom nog altijd voor verrassingen te staan. Ik ontdek nog altijd wijken, hoekjes die ik nog niet kende, gebouwen. Ik kom nieuwe mensen tegen. En het Leuven, zoals vele andere steden, is ook nooit af. Evolueert met de tijd. En is een stad die ook door de aanwezigheid van die universiteit en al die studenten, ook heel veel buitenlanders, 171 nationaliteiten in Leuven, dankzij de aanwezigheid van de universiteit en alles daar rond, maakt dat wij een stad zijn die over de eeuwen heen uiteindelijk zich nu zo ontplooit tot een zeer open, goedmoedige stad die zelfzeker is en zelfzeker en optimistisch naar de toekomst kijkt. Zo zie ik Leuven graag en ik hoop op die manier er ook verder aan te kunnen bouwen.
Je gaat een stukje voorlezen uit deze Onzichtbare Steden. Bijzonder sprekend, Italo Calvino.
Het heeft geen zin steden in te delen in ongelukkige steden en gelukkige steden, maar wel in twee andere. Steden die door de jaren en de veranderende tijden heen nog steeds vorm blijven geven aan de verlangens. En steden waarin de verlangens erin slagen de stad weg te vagen, of er zelf door weggevaagd te worden.
Italo Calvino uit Onzichtbare Steden. Ja, steden die vorm kunnen blijven geven aan de verlangens. Kun jij je voorstellen dat je in een andere stad dan Leuven woont?
Ik zou het mij wel kunnen voorstellen, maar ik zou het eerlijk gezegd niet willen.
Ja, maar ben je natuurlijk aan je stand nu verplicht. Maar kom aan, mes op de keel, waar zou je nog kunnen wonen?
Oh, maar ik zou dus kunnen wonen, zou ik op verschillende plaatsen op aarde.
Willen wonen?
Willen. Een stad als Vancouver. Daar is een van de...
The City of Glass.
Ja, een van de mooiste... gezonde steden daar in de baai.
Die speelt,
aan Atlantisch,
Vancouver speelt aan de Leuven gewoon los naar huis, hè? Eerlijk.
Dat zou ik dan weer niet zeggen. Maar ik zei net dat Vancouver aan de Atlantische Oceaan ligt. Ze ligt natuurlijk aan de Pacific. Ja. Maar het is een, ik ben er één keer geweest, ook in Seattle, het kleinere broertje.
Ja, de tweelingstad.
Maar het zijn steden met een zeer hoge levenskwaliteit... Zonder twee snelheden, dus men probeert iedereen mee te trekken, toekomstgericht en zo zie ik een stad graag.
Nederlandse trompetist Erik Vloeimans en samen met pianist Juan Pablo Dobal. Bij mij zit nog heel even Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven. Wat is jouw credo, Mohamed?
Mijn credo, als ik er eentje mag kiezen, is... de winnaar is de verliezer die niet opgeeft. En ik denk ook wel dat wat de... dat ik dat verschillende keren in mijn leven toch wel heb moeten toepassen. Namelijk, iedereen komt in zijn leven tegenslagen tegen, loopt dus tegen de muur. Maar dan is het aan jezelf natuurlijk om je wat op te rapen. En liefst met de hulp van wat vrienden en omgeving en dan weer door te zetten. Dat is de manier om jezelf te ontplooien en de obstakels van het leven te overwinnen. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.